Als ik nu zou moeten zeggen wat het onderwerp is, dan zou ik zeggen verhandelingen. Maar dat is vermoedelijk wat te cryptisch. Dus doe ik het iets uitgebreider, dan wordt het verhandelingen in handelingen. En daarna zeggen wij precies waar het over gaat. Namelijk over de diverse toespraken, als ik ze zo mag noemen, die wij in het boek Handelingen vinden. Dat wil zeggen verhandelingen dus der apostelen, want daar komt het in de praktijk op neer. Er zijn nogal wat grote toespraken daarbij, zoals die van Petrus in Handelingen 2, die van Stefanus, die van Paulus in Handelingen 13. Maar we vinden ook, en een van Paulus natuurlijk, nadat hij gevangen genomen is, een heel uitgebreide. Maar goed, wij hebben het daar nog over en de laatste is ongetwijfeld die van Handelingen 28. Maar daar zijn we nog even niet aan toe. De eerste toespraak die wij in Handelingen vinden is die van een van de Heere Jezus zelf, dus die valt buiten de titel dan. Hè? Het is een verhandeling niet van, van een van de apostelen, maar in de eerste plaats een van de Heere Jezus zelf. In Handelingen 1 namelijk. Handelingen 1 waar ik dan lees vanaf vers 4. Waar staat: als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. Tot zover. Er was dan een korte toespraak, als ik het zo mag zeggen. Ik maak me sterk dat hij toch wat langer geduurd heeft dan hij hier staat, zoals dat met de meeste toespraken, zoals we ze in de Bijbel vinden, het geval zal zijn. Maar niettemin een heel belangrijke, ter introductie in de praktijk tot dit Bijbelboek. En aan de andere kant een verhandeling over een onderwerp wat nou juist in het boek Handelingen van groot belang is. De vraag, het antwoord namelijk dat de Heer geeft op de vraag in vers 6: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Ik weet dat het voor velen van u een zeer bekend onderwerp is, gelukkig, want dat, zo kijk ik daar tegenaan. Maar voor de volledigheid leek het me toch beter om inderdaad eerst hier bij Handelingen 1 stil te staan. In de praktijk is het van grootste belang om de geschiedenis in dit Bijbelboek te volgen. Niet dat hij zo ingewikkeld is, maar je mag hem ook niet missen. Hij is niet ingewikkeld. Het is een zeer eenvoudige zaak wat hier uiteengezet wordt. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het daarvoor wel noodzakelijk is om redelijk op de hoogte te zijn van wat het Oude Testament aankondigde in het profetisch woord, in de belofte Gods, met betrekking tot de komst van de Messias. De Heer Jezus Christus dus en zijn werk. En ik zal proberen het vlug te zeggen. Wij komen er later toch vele malen op terug. Maar als ik het vlug zeg, komt het ongeveer hierop neer. Dat in het Oude Testament is aangekondigd de komst van iemand die de vervulling zou brengen in de praktijk van alle beloften die God ooit in het Oude Testament gedaan heeft. Dat zijn er nogal wat. Maar ik ben altijd geneigd om meteen te zeggen, nou, noem er eens één dan. De meest voor de hand liggende, denk ik altijd, is die van, beginnen voorin. De meest voor de hand liggende is altijd die van het zaad van de vrouw. die immers het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. In theologische kring bekend als het proto-evangelie. Dat wil zeggen het model voor het evangelie en ook het evangelie avant la lettre. Dat wil zeggen terwijl het er nog niet was. De aankondiging, om zo te zeggen, van het evangelie. Zo noemt men het. Ga ik me niet verder op in waarom men het zo noemt. Maar het gaat maar om het verschijnsel. De belofte van de komst van iemand die beschreven wordt als het zaad van de vrouw die de slang de kop zou vermorzelen. Een mens dus, in elk geval. Maar goed. Satan zou overwonnen worden. En dat is niet eens de eerste, want als ik echt de eerste neem, ik waag het er hier maar even op. Als ik echt de eerste neem, dan neem ik die uit Genesis 1 vers 3. Die van, en God zeide, er zij licht. Die heb ik niet zelf uitgevonden, maar die vinden wij toegelicht in 2 Korinthe 4, vers 4, meen ik. Want daar staat dat God gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. En dat hij dat vervuld heeft toen hij in onze harten scheen met het evangelie van Christus. Het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Kun je zo nazoeken. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. De eerste keer in de Bijbel, als God wat zegt, zegt hij, daar zij licht. En als u vraagt, is het ook vervuld? Dan is het antwoord, ja, hij schijnt met zijn licht in onze harten. Hij lijkt wat ver gezocht, maar hoe langer je erover nadenkt, hoe meer voor de hand hij ligt. Belofte Gods. Maar wat denkt u van belofte aan Abraham met betrekking tot zaad? Het zaad van Abraham, Galaten 3, het welk is Christus? Ja, het gaat wat snel, maar het is maar een inleiding nu, hè? Om uw gedachten er even bij te bepalen. Belofte Gods. Belofte dat Abraham zou een zoon hebben, niet Isaac, maar veel later in. En in hem zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar dat zaad van Abraham is dezelfde als het zaad der vrouw uit Genesis, wat is het, 3. Dan heb je natuurlijk nog de belofte aan Mozes, dat er zou komen een profeet als gij. Zei de Heer tot Mozes. Een profeet als gij. Een profeet als Mozes dus. Die zou men moeten horen, als men dat niet doet, zou men uitgeroeid worden. En vandaar dat men aan Johannes de Doper vraagt. In elk geval in Johannes 1, meen ik me te herinneren, zijt gij de profeet? Onze vraag is dan, welke profeet? En het antwoord is, de profeet als Mozes. Iemand als Mozes. Want zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond, volgens Galaten 3, zou Christus de middelaar zijn van het nieuwe verbond. Maar de Christus, de Messias dus, is heus dezelfde als het zaad van Abraham, de profeet als Mozes, het zaad van de vrouw en noemt u maar op. En als ik er dan nog één mag noemen, even gauw, dan is het natuurlijk het zaad van David. Nu we het toch daarover hebben, over het zaad van. Hè, dan wordt het zaad van David uit 2 Samuel 7. Want er zou zaad voortkomen uit het lijf, staat er, van David. En die zou een onwankelbaar koninkrijk hebben. Maar het gaat allemaal over de komst van één en dezelfde. Lijkt me duidelijk. Het wordt in het Nieuwe Testament ook uitdrukkelijk gezegd dat het zo is. En daarmee zijn we er nog niet, want wat onder andere werd aangekondigd was een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Maar zoals het oude verbond een middelaar heeft, zo zou het nieuwe verbond een middelaar hebben. En waar althans de religieuze middelaar van het oude verbond Aaron was, zou de hoge priester namelijk, zo zou het nieuwe verbond tot stand komen via de middelaar, namelijk de hoge priester, naar het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En dat is ook de Heer Jezus Christus. En wat ik nou nog niet eens gezegd heb, omdat men niet eerder te binnen schoot, was dat aangekondigd was de Zoon van God. Eveneens in 2 Samuel 7, om maar eens wat te noemen. Want God zei over die zoon van David, hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En dus zal de zoon van God moeten verschijnen. En hetzelfde lezen we, meen ik ook op Psalm 89, maar in elk geval in Psalm 2. Waar de komst van een koning wordt aangekondigd, een gezalfde. En hij wordt genoemd zoon van God. Want God zegt tot hem, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan hebben we nog de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Wordt weliswaar zo niet geformuleerd, maar je vindt hem wel. Bekende tekst in elk geval in Joël 2, maar die komen we zelf tegen naar aanleiding van Petrus' toespraak in Handelingen 2. Dus de uitstorting van de Heilige Geest, zoals wij dat noemen. Joël 2, dan wel Zacharia 12. Ik meen trouwens ook Jesaja 12, of ik vergis me in het hoofdstuk, dat kan wezen. Maar in ieder geval, het wordt aangekondigd. Maar wat er ook aangekondigd was, wat er ook beloofd was, bedoel ik, van Gods wegen, het zou tot stand komen via de Messias. De Heer Jezus dus, want dat is hem. Hij blijkt de Messias te zijn. Dat is waar het om gaat. En het punt is nu, om het heel kort te zeggen, dat natuurlijk het Jodendom verwachtte de komst, of verwacht zelfs nog steeds, de komst van de Messias. En men verwacht één mens. Die rabbi uit New York was hem dus niet, hebben we begrepen inmiddels. Maar vooruit. Wanneer was dat? We zijn een paar jaar terug alweer, geloof ik. Hè? Nou goed. Maar in ieder geval, men verwacht de komst van een mens als Messias. En men verwacht dat die Messias een Joodse staat zal oprichten. Dan wel de troon van David zal herstellen. Hangt er vanaf hoe orthodox men is. Maar in principe, men zou moeten verwachten de Messias die inderdaad Israël zal terugverzamelen en opnieuw een Israëlitische staat zal vestigen met als hoofdstad Jeruzalem. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En dat is volkomen correct. Maar wat men ook zou moeten verwachten dan is het aanbreken van het nieuwe verbond, want dat was daar ook aangekoppeld. En dat verwacht men liever niet, want het aanbreken van het nieuwe verbond betekent het eind van het oude verbond en dus van het judaïsme. Begrijp je wel? Daar heeft men geen belang bij. Men houdt het judaïsme, de Joodse godsdienst, het liefst in stand. Maar als de Messias komt, maakt die er in elk geval een eind aan. Want dat staat in het Oude Testament. Dus dat is men vergeten. Maar het belangrijkste wat men vergeten is, is dat diezelfde Messias zoon van God zou zijn en dat alle dingen aan hem zouden worden onderworpen, met verwijzing naar Psalm 8 bijvoorbeeld, maar vele malen aangehaald uiteraard in het Nieuwe Testament. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen, enzovoorts. Dat zou gebeuren. Die Messias namelijk zou weliswaar een troon hebben in Jeruzalem en Israël herstellen, maar hij zou een troon hebben in de hemel zelf. Hij zou zitten aan de rechterhand Gods, Psalm 110. Allemaal Oud Testament dus, het wordt allemaal aangekondigd. En het punt is dat dat aspect van het verhaal binnen het Jodendom volstrekt vergeten is. Misschien weet men er iets van, maar het speelt geen rol van enige betekenis in de praktijk. En ik moet er meteen maar bij zeggen dat binnen het christendom het dikwijls precies andersom ligt. Men kent de Heer Jezus als de Zoon van God, gezeten in de hemel, ver weg. Liefst zo ver mogelijk weg voor sommigen, maar laat me zitten. Maar dat hij ooit nog een keer op aarde nog een troon zou hebben en Israël zou herstellen en dat soort dingen meer. Kortom, laten we nou voor het gemak maar even zeggen, een duizendjarig rijk oprichten en in stand houden. Populair gezegd, dat is men volkomen vergeten. Daar hoort men liever niet over ook. Dan komt het allemaal weer zo dichtbij. Zo dichtbij hier de aardse omstandigheden enzovoorts. Enzovoorts. Maar het punt is gewoon dat wij van doen hebben met het eigenaardige verschijnsel dat men over het algemeen onverstandig en traag van hart is om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Met dank aan de Emmausgangers dus in Lucas 24. Want daar zit het altijd op first. Men gelooft het een, men vergeet het ander. Om wat voor reden dan ook. Dikwijls een psychologische reden. En dikwijls dus ingegeven door eigenlijk ongeloof. Daar komt het op neer. Maar zo is het nou eenmaal. En het belangrijke punt in alle nieuwtestamentische bijbelboeken, ik blijf dat ook tot in lengte van jaren herhalen, het belangrijke punt in alle nieuwtestamentische bijbelboeken is dat Jezus is de Messias, degene die beloofd was, maar vooralsnog heeft hij geen troon op aarde. Is hem weliswaar gegeven alle macht op aarde, ja in de hemel en op aarde, maar voor zover hij die macht uitoefent, niet op aarde, maar slechts in de hemel. Want de gedachte is, en ik zeg ook altijd dat het in bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken herhaald wordt, benadrukt wordt, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Er zijn maar één of twee kleine briefjes waar dat niet in staat, maar voor de rest in al die bijbelboeken is het grote thema. In al die nieuwtestamentische bijbelboeken. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. We vinden het in Handelingen 2 trouwens prompt vermeld door Petrus in zijn eerste grote toespraak. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. De gedachte is dan dat Jezus weliswaar de Messias is, maar dat het niet noodzakelijk betekent dat hij ogenblikkelijk Israël zou verzamelen en de troon van David zou herstellen enzovoorts. Want hij zou in de eerste plaats, omdat dat nou eenmaal belangrijker is, omdat het hoger is, hij zou in de eerste plaats een troon hebben in de hemel zelf. En vervolgens wordt eraan toegevoegd dat hij van daaruit ook een werk doet. Want zoals hij een werk zou doen vanuit zijn aardse positie in Jeruzalem, op de troon van zijn vader David, met betrekking tot de verzameling van Israël bijvoorbeeld, zo doet hij nu een werk vanaf de troon in de hemel, niet met betrekking tot de verzameling van Israël, maar met betrekking tot de verzameling van de gemeente. Eveneens, overigens, uit alle volken. De overeenkomst tussen beide is erg groot. Maar het grote verschil is dat het werk Gods, of het werk van Christus, het werk van de Messias in deze dagen niet gericht is op aardse omstandigheden en zich niet afspeelt binnen een aardse context, om zo te zeggen, of tegen een aardse decor. Maar integendeel, het is een hemelse aangelegenheid. En het volk wat nu verzameld wordt, is het niet zozeer Israël, het is de gemeente. Het is in ieder geval niet letterlijk Israël, maar het is de gemeente. En die gemeente heeft ook niet een aardse, maar een hemelse toekomst. Denk erom. Overeenkomsten zijn er vele, vandaar dat het wat moeilijk is om het nauwkeurig genoeg uit te drukken. Maar het belangrijkste verschil is dat het werk wat de Messias doet, is een werk wat hij nu doet in de hemel. En deze aangelegenheid is ook inderdaad de achtergrond van de uitspraken van de Heer Jezus, maar zelfs ook van de vraag, uiteraard. Want de vraag van de discipelen aan de Heer Jezus is, in vers 6... Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Dat is een nogal gecompliceerde vraag die, als je het mij vraagt, ook niet met één woord, met ja of nee, is te beantwoorden. Dat gebeurt dan ook niet. Dat kan trouwens ook niet. Maar wellicht hebben we het daarover. De gedachte is namelijk dat ook de discipelen, de profetieën, kennelijk, ik zeg het anders dan gebruikelijk is hoor, ik hoop dat het u opvalt. Kijk, de gebruikelijke variant is deze, de discipelen waren, dat is de christelijke variant in het algemeen, de discipelen waren zo dom dat zij dachten dat de Heer Jezus op aarde een koninkrijk zou oprichten, maar er was een misverstand, want hij zou een koninkrijk in de hemel oprichten. Want het waren maar domme vissers en, nou ja. Wat nog meer ook weer. Boeren, maar ja, laat me zitten. Dat is bijna altijd de gedachte. Zij wisten dat niet. In ieder geval, ze waren slecht op de hoogte. Waarna het ons altijd verbijstert hoe goed ze één of twee hoofdstukken verder ineens dan toch op de hoogte waren. Daar moeten ze wat bijgeleerd hebben, heel snel. En ik moet u zeggen, ik geloof nooit dat het zo zit. Ik geloof dat de verwachting van de discipelen terecht was. De verwachting was namelijk dat als de Heer Jezus de Messias is, en dat geloven zij, dat had Petrus al jaren tevoren betuigd, toch? In Matthäus 16, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar keerde niks aan die uitspraak. Het was helemaal compleet. De Messias, niet alleen de Zoon van David, dat was hij als Messias zeker, maar bovendien ook de Zoon van God. Dat geloofde hij dus, maar hij geloofde natuurlijk ook dat dus de Heer Jezus als de Messias het koninkrijk aan Israël weder zou oprichten. Want dat is wat de profeten in het Oude Testament uitgebreid hebben aangekondigd. De terugverzameling niet slechts van het Joodse volk, laat ik dat er vooral duidelijk bij zeggen, de terugverzameling namelijk van alle stammen van Israël. Ik heb ze zorgvuldig nageteld, waren er 13, maar vooruit. Toch? Nou ja, De opsomming gaat niet verder dan 12, nooit, maar dat doet nou weinig ter zake. Het gaat erom dat heel Israël verzameld zal worden en dat de stammen van Israël ook hun eigen gebied weer zouden hebben in het beloofde land, wordt dat uitgebreid beschreven enzovoorts. Dat kan dus niet missen en dat is waar de discipelen op rekenden. Het enige wat ze vragen, de vraag die ze stellen is dan ook niet, zult gij het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Natuurlijk zou hij dat doen. Hij is de Messias, de Zoon van God. Hij is degene die in het Oude Testament beloofd is. Dus zal hij dat doen. We zijn pakweg 2000 jaar verder. Het moet nog gebeuren. Maar er verandert dus niks mee. Hij zal het doen. Dat is dus ook niet de vraag. De vraag is, zult gij in deze tijd, het koninkrijk aan Israël wederop richten? Dat is de vraag. En de Heer geeft daar niet een rechtstreeks antwoord op. Daar is een goede reden voor. Strikt genomen hing het ook niet van hem af. Het blijft altijd een enigszins moeilijke materie, omdat je er oeverloos over kunt discussiëren. Over de vraag namelijk, dat als God het van tevoren weet, heeft hij het dan van tevoren bepaald. Want de gedachte is dat het antwoord op de vraag nee zou kunnen luiden, want hij heeft het nog steeds niet gedaan. We zijn 2000 jaar verder en het koninkrijk is in Israël nog steeds niet opgericht enzovoort. Dus zou het antwoord misschien nee moeten luiden. Maar het punt is dat het niet van hem afhing. Waar het van afhing was van de bekering van Israël. En zolang Israël niet tot geloof komt als volk, wordt dat koninkrijk aan Israël niet opgericht. Gewoon omdat de Oude Testamentische profetieën dat zo zeggen. Nou ja, Deuteronomium 30 noem ik altijd maar, omdat het daar zo mooi op volgorde en duidelijk staat. Samengevat en kort. Er zijn hele hoofdstukken in de profeten die daar uitgebreid over spreken. Maar Deuteronomium 30 vind ik altijd aardig. Daar wordt gezegd dat het volk verstrooid zou worden door de Heer zelf onder alle volken. En daarna staat er dat zij het weder ter harte zouden nemen. U zoekt het maar eens op, hè. Deuteronomium 30. Gij zult het weder ter harte nemen. U weet toch wat ter harte nemen is? Er is een veel gangbaarder woord voor. Geloven. Want met het hart gelooft men. Dat is een commentaar wat Romeinen 10, geloof ik, geeft op datzelfde Deuteronomium 30. Met het hart gelooft men, staat er dan. Nou goed, ter harte nemen is geloven. Er staat, gij zult het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen de Heer u verdreven heeft. Kortom, Israël zal tot bekering komen, niet in Canaan, niet in Palestina, maar daarbuiten. Zodat ik weinig hoop heb voor degene die zich in het land bevinden. De tegenwoordige Joodse staat zal zich niet zo ver doorontwikkelen dat het ineens tot geloof zal komen of zo. De Bijbel zegt van niet. Men zal tot geloof komen in het buitenland. En daarna staat er dat op grond daarvan de Heer zal wederkeren en hen vergaderen. Uit al de volken waarheen de Heer zelf hen verdreven had. Enzovoort. Dat is de volgorde. Daar hing het dus vanaf. En wat sta ik toch te vertellen? Je kunt gewoon het Oude Testament doorlezen en bij wijze van spreken licht overdreven. Om de andere bladzijde staat dit er dus. Hè? De oproep tot bekering. Oproep van Gods wegen opdat men zou geloven. En opdat God dan zijn zegeningen aan een gelovig volk zou kunnen geven. En het is verder gewoon natuurlijk ook de wet. Waarin de Heer zegt, als ge mij gehoorzamen zult, dan zal ik u zegenen in het land waarin ik u zetten zal. Enzovoorts. Maar als ge mij ongehoorzaam zult zijn en als ge andere goden zult nawandelen, hoe je dat dan ook maar doen moet. Dan zal ik u geven aan uw vijanden ten prooi enzovoorts. Ik zal u verstrooien en uiteindelijk verstrooien onder alle volken. Dat staat er allemaal gewoon zo. Want zegeningen van Gods wegen zijn alleen bestemd voor gelovigen. En de vraag was, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Ja, het antwoord zou moeten zijn, ja, dat hangt er vanaf of men tot geloof komt of niet. Het probleem van het antwoord is echter, dat wij uit het Oude Testament kunnen weten, zeker wanneer we dat lezen in het licht van het Nieuwe, dat het niet gebeuren zou. Heb je dat nog? Ik ga het niet eens argumenteren, want dat vind ik niet eens nodig nu. Ik geloof, ik lees in het Oude Testament, dat God wist dat het volk niet tot geloof zou komen, dat men de Messias zou verwerpen, enzovoorts. En dat het zou uitdraaien op opnieuw een ballingschap, een verstrooiing onder alle volken, enzovoorts. En daarom is het antwoord zo slecht te geven. Als de Heer van tevoren hier zou zeggen, nee, ik zal het in deze dagen niet doen. Ja, wat moet je dan verder met de prediking? Toch? Als ik stel dan dat ik evangelist, sommigen noemen mij zo, maar stel dan dat ik evangelist was, heb ik geen bezwaar tegen hoor. Integendeel. Maar stel dan dat ik evangelist was en ik wist op voorhand dat degene tot wie ik moet spreken absoluut niet tot geloof zullen komen. Dan zult u wel zeggen, maar dan moet je het toch doen. En als u mij het probleem zou voorleggen, zou ik ook zeggen, dan moet u het toch doen. Maar dan geef ik het u te doen. Als je dat van tevoren weet, dat is verbazend moeilijk. Waar ben je daarmee bezig? Toch? En wat nou als je als apostel, als discipel, het op de Pinksterdag het woord krijgt, zoals iemand als Petrus, en je moet het volk, de mannen van Jeruzalem, of hoe je ze maar noemt, aanspreken en zeggen dat men moet komen tot bekering en tot geloof in deze Jezus die gij gekruist hebt, want dan, als men dat doet, dan zal deze Jezus uit de hemel wederkomen en zijn koninkrijk oprichten. Nou, dat staat niet in Handelingen 2, maar wel in Handelingen 3, overigens. Dan staat dat gewoon. Maar hoe zeg je dat als je weet dat men het niet zal doen en dat het niet zal gebeuren? En dat er dikke 2000 jaar overheen zou gaan en dat God in die tussentijd een volk uit de heidenen zou verzamelen voor zijn naam? Het zou niet leiden tot het herstel van Israël. Het zou leiden tot de verwoesting van de toen aanwezige en bestaande Joodse staat en de verwoesting van Jeruzalem. Hoe predik je dan nog? En dus, wat zegt de Heer? Vanzelfsprekend. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Kijk, als het zo is dat het de bedoeling was, ik hoop dat u die woorden goed verstaat. Als het zo is dat het de bedoeling was dat in die dagen het koninkrijk zou worden opgericht, ben ik geneigd te zeggen, dan zou het ook wel gebeurd zijn. Toch? En waarom zegt de Heer dan niet gewoon ja? En het feit dat hij een ontwijkend antwoord geeft, want strikt genomen is dit een ontwijkend antwoord. Het is geen ja en geen nee, toch? Het feit dat hij een ontwijkend antwoord geeft, moet eigenlijk voldoende zijn om te beseffen dat het antwoord nee moet zijn. Of ben ik nou te voorbarig? Hij had toch net zo goed kunnen, als het waar is, hè, dat het echt in die dagen moest en zou gebeuren. Had hij toch net zo goed kunnen zeggen, ja. En dan meteen verder, en, in plaats van maar, in vers 8. En, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde. Is toch niks meer mis dan? Maar ik hoop dat wij ons niet laten wijsmaken dat dat eigenlijk het antwoord had moeten zijn. Zo van, ja. Integendeel, de Heer zegt, ik kan het u niet vertellen, het komt je niet toe dat te weten. Om wat voor reden dan ook niet, maar ze mochten het niet weten. Waarom niet? Dat is makkelijk genoeg. Daar ging het namelijk niet om. Waar het om ging is dat deze discipelen als apostelen wel degelijk, want er staat in vers 8, het evangelie zouden brengen in heel de wereld, beginnende bij Jeruzalem. De boodschap verandert er namelijk helemaal niks mee. Heb je dat nog? Of moeten we terug naar Johannes 3? U kent toch dat gesprek tussen Nicodemus en de Heer Jezus, of andersom dan, maar Nicodemus die het gesprek opent en zegt, Rabbi, we weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Dat is een voorzichtige opening, want eigenlijk is natuurlijk gewoon de gedachte, bent u misschien de Messias? Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, dat zou dan ook de Messias kunnen zijn, enzovoort. En het antwoord dat de Heer Jezus geeft, omdat ik eerst wat anders zeg, de vragen in hoofdstuk 1 van Johannes, twee hoofdstukken eerder, zijn natuurlijk hetzelfde. Zijt gij de profeet, zijt gij Elia, gevraagd aan Johannes de Doper, is natuurlijk eigenlijk ook gewoon de vraag, bent u de Messias? En zo ja, waarom niet? Enzovoort, hè? Daar gaat het om. Is hij het of is hij het niet? En dan in hoofdstuk 3 krijgen we een gelijksoortige vraag. Iets anders geformuleerd van Nicodemus. Gij zijt een leraar van God, dat weten wij. En de Heer mag antwoord geven. Of hij daar gelijk in heeft of niet. En zegt dan meteen. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Want als hij de Messias is, dan betekent het dat hij het koninkrijk Gods zal vestigen. Het Messiaanse Rijk. En hij zegt meteen, dat kan nog wel wezen, maar als je niet wedergeboren wordt, dan ga je er toch niet in. Dus maakt het ook niks uit. Of gaat hij dan nog te snel? Hij gaat in Johannes 3 zelf veel sneller. Maar het is wel de kwestie. Als de Heer Jezus de Messias is, dan is dat heel mooi. Maar Nicodemus zou er niets aan hebben als hij niet eerst wederom geboren zou worden. En daarna staat erbij hoe dat moet. In de rest van het gesprek, ook een lange toespraak overigens, dat moet door geloof. En dan volgt onder andere Johannes 3 vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben en dus zo het koninkrijk zou binnengaan. En dat is dan net waar het om gaat. Het hing niet zozeer van de Heer Jezus af, het hing voor wat betreft de openbaring van zijn koninkrijk op aarde af van de bekering van het Joodse volk. Waar het letterlijk gaat om een koninkrijk met betrekking tot het volk en met betrekking tot de troon van David, was het afhankelijk van de bekering van het volk als zodanig. En ik vestig er uw aandacht op dat in de tijd David zelf koning werd, niet omdat hij daarvoor lobbyde of dat hij de verkiezingen won of zo. Het volk kwam gewoon bij hem en vroeg hem of hij alsjeblieft koning over hem wilde wezen. Op een verzoek, leest u het maar na. En zo moet het in de toekomst dus ook gaan. Israël moet zelf de Heer aanroepen. En vragen of hij koning over hen wil zijn. En als men dus aan de Heer Jezus vraagt, zult gij in deze tijd uw koninkrijk weder oprichten aan Israël? Dan moet dus het antwoord luiden, ja, dat hangt er vanaf of de volk tot geloof komt of niet. Hetgeen ook een moeilijk antwoord is om door de Heer te geven, want hij wist dat ze niet tot geloof zouden komen. Dat had hij tevoren namelijk al uitgebreid op gezinspeeld. Voor zijn lijden en dood al. Want we kunnen diezelfde gedachten wel degelijk in de uitspraken van de Heer Jezus. En dus bij de evangelisten ook al tegenkomen. Maar goed, we nemen nou eenmaal hier de draad op. En we vragen ons af waarom dat rechtstreekse antwoord niet gegeven wordt. Toch? En hij zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het is een veel misbruikt vers. Het is een vers wat men verabsoluteerd heeft. En het wordt gebruikt bij elke gelegenheid. Zodra men vragen stelt over de Bijbel, dan wordt al gauw gezegd dat het ons niet toekomt om die dingen te weten. Dat je de vragen dus niet mag stellen enzovoorts. In orthodoxe kring in elk geval. En in wat vrijere kring, zal ik maar zeggen, wat meer evangelische kring, betreft dat dan toch in elk geval de vragen over de wederkomst van Christus. Want dan zegt men onvermijdelijk, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ik vind dat heel inconsequent, omdat niet zo geweldig lang daarna de apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen. En volgens sommigen is dat een oude brief van de apostel Paulus. Sorry. Hoe zeg ik dat nou netjes er even gauw bij? Het is een oude brief van de apostel Paulus. Waarin hij zegt in 1 Korinthe 5 vers 1. Doch van de tijden en gelegenheden, broeders. Het is dezelfde uitdrukking hoor, tijden en gelegenheden. Doch van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf een zeer wel. En er staat dan niet, want het komt u niet toe te weten of zo. Nee, want gij weet zelf een zeer wel dat, enzovoorts. Met andere woorden, men mocht het echt weten. In die eerste tijd, eerste paar jaar kennelijk nog niet, maar daarna wel. En dat is al vrij spoedig daarna, moet ik er dan meteen bij vertellen. Hoe dat zat met die tijden en de gelegenheden. En in 1 Korinthe 5, de volgende verse, en namelijk daar in het hoofdstuk, wordt wel degelijk het verschil aangehaald tussen de toekomst van Israël als volk op aarde, uitlopend in de wederoprichting van dat koninkrijk, aan de ene kant, en de gemeente aan de andere kant. Want deze Thessalonicenzen worden geacht tot een andere categorie te behoren dan diegenen die geacht worden op aarde ooit een keer het koninkrijk binnen te gaan. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat er maar om dat deze uitspraak, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden, dat deze uitspraak gedaan wordt specifiek, kennelijk, aan deze discipelen en dan nog ook specifiek op dit moment. Op dit tijdstip mochten ze dat nog even niet weten. Maar ik vestig u dan toch de aandacht op dat in Handelingen 3 de apostel Petrus wel degelijk zegt. Ja, ik zit altijd met de vertaling van dat schriftgedeelte, dus ik aarzel altijd om het op te zoeken. Maar in Handelingen 3, dat is een paar weken later dus, zegt hij in vers 19, betert u dan en bekeert u, dat is hetzelfde uiteraard, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan lees ik altijd, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Als u mij niet gelooft, dan zoekt u maar eens andere Nederlandse vertalingen op en leg ze er maar eens naast. Het is echt zo. Zo staat het er. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En opdat dus de tijden der verkoeling, een term uit het Oude Testament, de tijd van verkwikking, heet het dan in Jesaja. Dat is gewoon het nieuwe verbond hoor. Heel gewoon nieuw verbond. En verkwikking betekent weer herleving. Tijd van nieuw leven, daar komt het op neer. Het wordt hier geciteerd uit het Oude Testament, het Septuaginta. Maar goed, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal, en niet gezonden zal hebben, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt, dan wel voorgesteld is. Je hoeft mij echt niet te geloven, maar ik meen dat de zogenaamde nieuwe vertaling, die ook al 48 jaar oud is, 47 jaar, maar dat hij dat ook inderdaad zo ongeveer zo zegt als ik het nu voorlees. De vertalers hebben er problemen mee gehad met deze verse, omdat het niet past in hun theologie, zal ik maar zeggen, of in hun eschatologie. Maar de gedachte is simpelweg deze, dat als dit volk in Jeruzalem, want tot hen wordt het gezegd, zich bekeert, dan zal die tijd van het nieuwe verbond, tijden der verkoeling en van herleving, want dat is het eigenlijk, aanbreken. En dan zal God zenden Jezus Christus. De wederkomst dus gewoon. En zo is het ook, want wij weten uit het profetisch woord dat eenmaal, meer specifiek aan het einde van de 70ste week van Daniël, officieel Jeruzalem, dat wil zeggen de bevolking daarvan, of moet ik zeggen de regering daarvan, officieel de naam des Heren zal aanroepen. En dan komen die tijden der verkoeling. En dan wordt inderdaad gezonden deze Jezus Christus, want te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. En zal hij dat gelovig overblijfsel redden in deze dagen dat Jeruzalem verwoest zal worden enzovoorts. Maar het is meteen het begin van de openbaring van het Koninkrijk van Christus, daar komt het op neer. Die heb je toch? Of is het allemaal te snel? Ik kan niet elke keer uitgebreid gaan bespreken natuurlijk. Hè. Maar dus hier staat het ook gewoon zo. De gedachte is dus dat als men zich bekeert, dan zal de Messias verschijnen. En dat geldt in elk geval voor het Joodse volk officieel. Dus voor een Joodse staat officieel. En dat betekent gewoon, zeg ik altijd, dat als de Joodse regering, onder aanvoering van de minister-president of de premier of wie het maar is, als die de naam des Heren zullen aanroepen, dan zal hij verschijnen. En het gebed, zeg ik altijd, wat bij die gelegenheid uitgesproken zou moeten worden, staat al in de Bijbel. Er zijn twee varianten op trouwens, minstens. De ene is het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel, waarbij Salomo als de hoogste officiële vertegenwoordiger van het volk de Heer aanroept en inderdaad belijdenis doet van de zonde van het volk en bidt voor het volk. En dat gebed, dat zou een mooi voorbeeld zijn voor het gebed aan het einde van de 70ste week. En anders nemen we, die ligt even zo voor de hand, het gebed van Daniel in Daniel 9. Het grootste deel van Daniel 9 wordt in beslag genomen door dat gebed. Toch? Daniel zegt de tijd is voorbij en hij richt zijn aangezicht tot de Heer en doet belijdenis van de zonde van het volk. En hij doet dat als de hoogste politieke vertegenwoordiger van Israël. Kan niet missen, want hij is de derde man in het wereldrijk van die dagen. Of tweede, dat doet er nou weinig toe. Maar in elk geval hoger dan welke Jood ook en inderdaad in een politieke functie. En in die positie roept hij de naam des Heren aan en doet belijdenis van de zonde van het volk enzovoort. Toch? Nou, zo'n gebed, daar gaat het om. En als het vandaag zou gebeuren, dan zou vandaag de Heer Jezus verschijnen op de Olijfberg. Maar het gebeurt niet. Want het zou gebeuren aan het eind van de 70ste week en die is nog niet eens begonnen. Niet dat God niet wil dat het vandaag gebeurt, dat is wat anders. Maar hij heeft in profetisch woord ons bekendgemaakt wanneer het gebeuren zal. En daarom hoeft men dat daar ook niet te weten. Heb je dat? Ze hoeven dat niet te weten. Wat men ze moet weten is dat de Heer Jezus de Messias is en dat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven ontvangt. En als men dat nu zou geloven, wie dan ook, Jood of Heiden, krijgt hij deel aan de gemeente met zijn hemelse bestemming enzovoorts. Maar theoretisch, als officieel het Joodse volk als volk de naam des Heren aanroept, dan zal de Heer op de Olijfberg verschijnen, alleen het gebeurt niet. Toch? En dat is ons ook tevoren aangekondigd. Dat is nou geen punt meer. Maar hier staat het wel. Bovendien staat er nog iets bij in Handelingen 3, vers 21 namelijk. Welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen, welken de hemel moet ontvangen. De hemel moet hem namelijk ontvangen, is de gedachte. Tot de tijden der, ja, tijden der verkoeling uit vers 19. Maar hier heet het de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond. Al zijn er heilige profeten van alle eeuw. Dat wil zeggen, voordat alle profetieën vervuld zullen worden, voordat het zover is, wordt de Heer Jezus door de hemel ontvangen. Dat wil zeggen, is hij in de hemel en het is wachten op de bekering van het Joodse volk. En als dat gebeurt, dan zal hij een begin maken met de openbaring van zijn koninkrijk. Maar ik sla het gauw weg, want dit is natuurlijk ook een van die verhandelingen in Handelingen, hier in hoofdstuk 3. Dus we hebben het daar nog over. Maar als dus aan de Heer Jezus gevraagd wordt, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ja, dan is dat niet meer met ja of nee te beantwoorden. Voor zover het daarbij gaat om het aardse koninkrijk van de Heer op de troon van zijn vader David, hebben wij in ieder geval inmiddels geleerd dat het niet gebeurd is. En dat lag niet aan de Heer, dat lag aan het ongeloof van het volk. En op andere plaatsen leren we dan dat door hun ongeloof de zaligheid naar de heidenen is gegaan en al dat soort dingen meer. Maar de oorzaak ligt in het ongeloof van het Joodse volk. En daarna zal ik u nog eens wat vertellen. Als het per se van Gods wegen de bedoeling was dat in die dagen het Joodse volk tot bekering zou komen, zei ik er straks, dan zou het wel gebeurd zijn. En dat meen ik ook. En dan zegt u, maar net zeg je, het hangt af van het Joodse volk. Dan zeg je, ja, maar er is wel wat aan te doen. Want als het zo doorgaat, gebeurt het dus nooit. Als het aan het Joodse volk ligt, of zal ik zeggen, als het aan de mens ligt, gebeurt het nooit. Maar omdat God toch zijn koninkrijk zal openbaren, en omdat hij beloofd heeft de troon van zijn vader David in Jeruzalem te herstellen, en omdat het Joodse volk inmiddels 2000 jaar zo ongeveer de tijd gehad heeft om tot geloof te komen, maar heeft het niet gedaan, daarom zal God andere maatregelen treffen. Nog andere. Want de maatregelen die getroffen zijn, dat zijn die maatregelen waardoor het evangelie de eeuwen door gepredikt is geworden, dus aan de Joden. In den eerste plaats. Vanzelfsprekend. U weet, want evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst Jood. He. Heb ik nagevraagd in Oude Water. Ja, natuurlijk. Eerst de Jood. En ook de Griek, maar dat blijft altijd zo. Eerst de Jood, daar komt het vandaan. Hen zou het in de eerste plaats gepredikt moeten worden. En de eeuwen door hebben christenen dat gelukkig ook gedaan. Ja, broeder, kijk dat er bij evangelieprediking heel wat misgaat en misgegaan is in de loop der geschiedenis. Ja, dat is een duidelijke zaak, maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het erover dat het gewoon gebeurd is. En tot in onze dagen gelukkig nog gebeurt. Onder veel tegenstand van christenen notabene, maar nou goed, laat me zitten. Maar dat is wat zou gebeuren. Maar maatregelen die God, dat wil zeggen andere maatregelen die God in de toekomst zal treffen, is een heel eenvoudige, en ik zeg het maar heel kort, want ja. Kijk, wat hij zal doen, is betrekkelijk simpel. Namelijk, als het volk niet tot geloof wil komen, als volk, dan, en het moet toch gebeuren, dan moet er dus voor gezorgd worden dat alle ongelovigen uit het volk sterven, dan hou je automatisch een gelovig Israël over. Ik heb het gelukkig niet bedacht, maar u en ik begrijpen dat iedereen dat kan bedenken. Alleen, het is een wat rigoureuze maatregel. Maar ik heb hem van, laat ik zeggen, ik heb hem van Mozes. De Heer zei tot Mozes, dat lastige volk, dat wordt niet meer wat. Weet je wat, Mozes? Ik weet niet hoe het er precies staat, maar ongeveer zo staat het. Hè? Hij zegt, ik zal het hele volk verdelgen. En dan begin ik met jou gewoon overnieuw. Dan is het toch een volk uit Abraham, Isaac en Jacob, enzovoort. Maar dan wordt het Abraham, Isaac, Jacob en Mozes vervolgens. Toch? En daarna lezen wij dat zo niet gebeurd is. Maar ik moet u zeggen dat het zo wel gebeuren zal. Want als het er nou helemaal over gaat, niet alleen met betrekking tot Israël, maar met betrekking tot heel de mensheid. En dus ook met betrekking tot u en mij. God verdelgt heel de mensheid en begint overnieuw met die ene die hij overhoudt. Toch? En dat is de Heer Jezus Christus. Dus op zich niks bijzonders aan. Want wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is precies hetzelfde verhaal hoor. Het enige verschil is dat in de toekomst met betrekking tot Israël en daarna overigens ook met betrekking tot al de volkeren, ongelovigen inderdaad met geweld ter dood zullen gebracht worden, van Gods wegen althans. Hoe dat er hier beneden uitziet, weet ik ook niet. Dat doet er nou ook weinig toe. Maar van Gods wegen zal dat gebeuren, opdat slechts de gelovigen zouden overblijven. En dat is wat in de dagen van de grote verdrukking zal gebeuren. Eerst met Israël en daarna ook met de volkeren. Zodat er automatisch vanzelfsprekend een dag aanbreekt dat het gelovig overblijfsel zo sterk is, getalsmatig ook, dat het de naam des Heren zal aanroepen, dat ze het daarover kunnen eens worden. En dat is ook wat gebeuren gaat. En daartoe dient ook inderdaad die grote verdrukking. Onder andere dan, er zitten nog wat, zijn nog wat complicaties aan verbonden, maar niettemin, zo werkt het, fundamenteel werkt het zo. God doet iedereen weg en laat alleen de gelovigen over. Dat heet behouden worden. En wat de ongelovigen betreft, dat heet verloren gaan. En of dat nou gebeurt door een natuurlijke dood of door een gewelddadige dood, ja, dat is niet een fundamenteel verschil. Het is een praktisch verschil, maar fundamenteel is het gewoon dezelfde waarheid. En dat zal hij in de toekomst doen. Zodat wij over die 70ste week van Daniël lezen, dat aan de ene kant inderdaad het evangelie gepredikt wordt in Jeruzalem, zeker wel. Als ik het nog sterker zeg, het wordt zelfs exclusief gepredikt in Jeruzalem. Beginnend dus bij Jeruzalem. U weet wel, door de twee getuigen in de 70ste week van Daniël. Althans de eerste helft daarvan enzovoort. Alleen maar daar. opdat er gelovigen zouden zijn die zouden overleven. Maar het loopt uit, die periode van 7 jaar loopt uit in de verwoesting van alles wat zich in het land bevindt. En dus de dood van alle leven dat in het land was. Met een gelovig overblijfsel gevlucht uit het land, in de laatste instantie uit Jeruzalem, dwars door de gescheurde olijfberg. Een gelovig overblijfsel verzameld in de woestijn. En van daaruit zal de Heer zijn koninkrijk bouwen, vanuit dat Petra. Zoek Matthäus 16, maar laat me zitten. Vanuit dat Petra zal hij Israël bouwen. Wat de gemeente betreft was er ander Petra, zoals u weet. Maar het is ook dat is een dubbelzinnige uitdrukking natuurlijk. Maar ik hoop dat tot u doordringt waar het om gaat. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Wel, als de Heer het gewild had, had hij het kunnen doen. Maar hij deed het niet. En het is trouwens ook in overeenstemming met de profetieën dat hij het niet deed, overigens. Maar hij deed het niet, maar hij gaf dat antwoord niet, want men zou gewoon prediken enzovoorts. Dat was de eerste opdracht. En voor de rest hebben ze inderdaad wel het een en ander bijgeleerd, maar toch niet zoveel als velen wel eens veronderstellen. Dat was ook weer niet nodig. Er zit nog iets anders aan vast, want ik kan niet nalaten dat er ook bij te vermelden. Er staat niet, Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk oprichten. Welk koninkrijk? In dat geval, als dat er gestaan zou hebben, het koninkrijk Gods. Koninkrijk der hemelen, kan ook. Maar een koninkrijk wat bijvoorbeeld werd aangekondigd inderdaad in Psalm 2 en dat nog meer Psalm 8, noem maar eens wat. Een koninkrijk dat van Gods wegen gevestigd zou worden, niet zozeer over Israël, maar over alle volkeren. En dat is dan niet een wederoprichten, dat is een oprichten. Want dat is niet een koninkrijk wat verdwenen is en wat hersteld moet worden. Dat is een koninkrijk wat er nog nooit geweest is. En wat opgericht zal moeten worden. Maar dat is niet de vraag. En het antwoord is dus ook niet het antwoord op die vraag. Als de vraag zou geweest zijn, Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk oprichten, zou het antwoord gewoon geweest zijn, bis en zeker wel, zou het geweest zijn. En het antwoord was, inderdaad, waar staat het? Johannes geloof ik, hè? Het koninkrijk, nee, of Lucas. Maar goed, er staat, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Niet zie hier of zie daar, want het koninkrijk is in uw lieden. En in een andere uitspraak, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Enzovoorts. De gedachte is namelijk dat als het alleen ging om het oprichten van het koninkrijk, dat het ook inderdaad gebeurd is. Want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde en hij is gezeten op de allerhoogste troon. En wij als gelovigen, wij maken deel uit van dat koninkrijk van Christus. Nou ja, we hebben deel aan hem en hij is de koning van dat koninkrijk. Lijkt me duidelijk genoeg voorlopig. Uitgebreider zegt de schrift dat we deel hebben gekregen aan een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk namelijk niet op aarde, maar in de hemel. Maar het is wel het koninkrijk dat opgericht is. Maar ook dat was niet de vraag. De vraag was aan Israël. En bovendien wederoprichten. Het wederoprichten van een koninkrijk dat vervallen was. Dan zijn we inmiddels in een andere toespraak in Handelingen, namelijk die van Handelingen 15. Waar gezegd wordt dat hij zal wederkeren om de vervallen hut van David, het huis van David, weder op te richten. Enzovoorts. Herstel, maar dat gebeurt pas in de toekomst. Want de gedachte is dat de Heer wel degelijk een koninkrijk opgericht heeft. En wij en de discipelen hier in Handelingen 1 maken daar inderdaad deel van uit. En ook zij maakten toen al daar deel van uit. Want het koninkrijk is begonnen bij de opstanding van Christus. Toen hij uitermate werd verhoogd en gezet aan Gods rechterhand. Maar de vraag was of dat koninkrijk ook op aarde zou openbaar worden. Want als dat koninkrijk op aarde openbaar wordt, zou het beginnen bij Israël. En dus zou het tot consequentie hebben het herstel, de wederoprichting van de troon en het huis eventueel van David. Nou, daar vroegen zij naar en de Heer laat het antwoord in het midden. Het is ook maar de vraag hoe nauwkeurig de discipelen die vraag gesteld hebben. Wat ze er precies bij bedacht hebben. Maar de Heer zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar aan de andere kant, het maar heeft geen enkele consequentie voor hen, want daar gaat het feitelijk nu verder over. Als namelijk de Heer in die dagen zijn koninkrijk aan Israël zou wederop richten, wat zouden dan de discipelen moeten doen? Nou, ja, goed. Wat zou er met de discipelen gebeuren? Dat is iets breder. Dan zouden zij de Heilige Geest ontvangen, want dat is in het Oude Testament aangekondigd. Denk maar aan Zacharia 12. De dagen komen dat ik mijn geest zal uitstorten over de inwoners van Jeruzalem enzovoorts. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is Zacharia 12. Als het dus zo is, als het koninkrijk openbaar zou worden, wat zou er met de discipelen gebeuren? Ze zouden de geest ontvangen. Dat is hetzelfde als nieuw leven overigens. Paardgaande met het nieuwe verbond enzovoort. Maar in ieder geval, ze zouden de Heilige Geest ontvangen. Die zou werkzaam worden enzovoorts. En vervolgens zouden zij uiteraard gezanten worden. Apostelen, zendelingen. Ze zouden gezanten worden van dat koninkrijk en van die koning. En wat zouden ze dus moeten prediken? Als vertegenwoordigers van dat koninkrijk. Dat deze Jezus is de Messias. Toch? Degene die het Oude Testament beloofd was. Die het volk zou zalig maken van hun zonden. Die een nieuw verbond zou oprichten. En op basis van het nieuwe verbond een nieuw koninkrijk. Dan wel het herstel van het Davidische koninkrijk. Nou, wat hebben ze gepredikt? Wat prediken wij vandaag? Precies hetzelfde. Is er helemaal geen verschil? Toch? Wij geloven toch dat de Heer Jezus de Messias is. Dat hij zijn koninkrijk zal oprichten, ook hier op aarde enzovoorts. Maar dat je er niet in gaat als je niet eerst gelooft en dus wedergeboren wordt. En wat er allemaal wezen mag. Dat hij verzoening doet voor onze zonden enzovoorts. Dat zou je toch voor Israël ook doen? Dat is toch precies dezelfde boodschap? Het wordt pas wat anders als we vragen, en hoe gaat het nou verder nadat men tot geloof gekomen is? Maar eigenlijk is ook dat niet zo moeilijk. Wij zeggen dan, nou ja, wij hebben een hemelse bestemming enzovoorts. Dat is aan Israël als zodanig niet beloofd. Maar dat is dan een belangrijk verschil, uiteraard. Maar aan de andere kant, er is nog steeds meer overeenkomst. Want als men in die dagen tot geloof zou komen, stuk voor stuk, enkeling voor enkeling. En ze komen tot geloof, zijn ze wedergeboren en dan verder. Wel, wachten op de openbaring van het koninkrijk. Wachten tot Israël officieel. Als volk, dat is wat anders, hè? Of je als volk de naam des Heren zal aanroepen. En wat doen wij 2000 jaar lang? Wij zijn verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Met dank aan Titus 2. Kortom, wij verwachten toch ook gewoon de wederkomst van Christus. En die zal ook zijn, echt op grond van het werk Gods in de toekomst en dus de bekering van Israël. Wij verwachten toch met hem geopenbaard te zullen worden in de heerlijkheid. Wij verwachten precies hetzelfde. Dat verschil is er niet eens. En dat is ook waarschijnlijk waarom, want ik mag het niet met zoveel stelligheid zeggen. Maar dat is ook waarschijnlijk waarom de Heer ook verder geen uitgebreider antwoord geeft. Het is ook nergens voor nodig. De praktische consequenties voor de discipelen veranderen er niet door. Of hij nou wel of niet het koninkrijk zou oprichten, zij zouden gewoon het evangelie prediken. En dat houdt in dat deze Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, inclusief alles wat daarbij hoort. Namelijk, dat hij de zonden heeft weggedaan enzovoort. Dat hij een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht, dat hij een troon heeft over hemel en aarde en al dat soort dingen meer. Dat hij een nieuw verbond in werking heeft gesteld enzovoort. Want dat is wat het Oude Testament aankondigde en dat wordt tot in onze dagen gepredikt. En als Israël officieel als volk gehoor had gegeven aan diezelfde prediking, en ze hadden dan als volk de naam des Heren aangeroepen, zou de Heer verschenen zijn, maar het is niet gebeurd. En de profeten hebben ook gezegd dat het niet gebeuren zou. Maar goed, maar de boodschap blijft volstrekt, maar dan ook volstrekt gelijk. Wat dat betreft hoefden ze helemaal niet bij te leren. En daarom zegt de Heer dus gewoon, maar gij zult, je weet dan wel niet of het nou zal gebeuren of niet, maar niettemin, gij zult in elk geval ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Ongeacht wat er gebeuren gaat, ze zouden die Heilige Geest ontvangen, enzovoorts. Of althans, die zou over hen komen. En zij zouden zijn getuigen zijn. De aardigheid is dat we later wat bijleren en leren dat wat de discipelen vervolgens deden in de eerste hoofdstukken van Handelingen, namelijk zijn getuigen, zijn beginnend in Judea, Samaria tot aan de uiterste der aarde, dat eenmaal straks bij de opname van de gemeente, dat dan dus alle werk overnieuw moet beginnen, want er zijn alle gelovigen ineens weg en alles wat er opgebouwd was is verdwenen naar de hemel, zodat we tenminste geen illusies overhouden met betrekking tot ons meewerken aan de openbaring van het koninkrijk op aarde nu. Ik kan nooit, want als de gemeente opgenomen wordt, is het allemaal weg. Daarom geloven de meeste christenen helemaal niet in een opname van de gemeente. Dat begrijp je toch hopelijk wat ik nu zeg. Dan kunnen ze heel de Bijbelse profetie niet meer kloppend krijgen enzovoorts, enzovoorts. Want de eigen positie verstaat men niet en dan houdt het op. Maar het is echt zo, wat de discipelen begonnen zijn, beginnend in Jeruzalem, Samaria, tot het einde der aarde, dat zal straks allemaal ophouden omdat heel de gemeente weggenomen wordt als gemeente van eerstelingen. Is niks bijzonders aan, het gebeurde bij de oogst ook altijd zo, en bij de geboorte van kinderen, en bij de geboorte van vee, de eersteling is bestemd voor de Heer. En daarna begint het overnieuw. Toch? Weet je nog, Salomo kreeg één zoon uit Batseba, en het kind overleed na 7 dagen... Het is echt een beeld van de gemeente. En daarna werd er vervolgens een andere zoon geboren. Uit David, zeg het verkeerd. Ja goed. Daarna werd een andere zoon geboren. En dat was Salomo, precies. Ik was even te snel. Maar u begrijpt toch wel, de eersteling gaat weg. En wij zijn toegevoegd aan een gemeente van de eerstgeborenen. Zegt, ik wil zeggen letterlijk, zegt Hebreeën dat, maar de gedachte vind je in Romeinen net zo goed. En wij verdwijnen naar de hemel, en daarna begint het van voren af aan. Met dienstknechten gods die gezonden worden om het evangelie te prediken, beginnend in Jeruzalem. Dat zijn dan die 2 getuigen, maar goed. Maar niet meer gaat het zo, beginnend in Jeruzalem. En dan geheel Judea, zeg maar, niet alleen Judea, maar geheel het Joodse volk. En vervolgens Samaria, namelijk de 10 stammen van Israël. En dan alle heidenen, tot aan het uiterste der aarde. Dat gebeurt gewoon overnieuw straks. En dan gaat het door. Niet omdat men dan ineens wel tot geloof komt, maar omdat inderdaad de ongelovigen worden weggenomen. Er staat een termijn voor. Toch? Maar het is precies hetzelfde en de boodschap is ook precies hetzelfde. En de consequenties zijn in belangrijke mate ook precies hetzelfde. Want wie tot geloof komt, ontvangt vergeving van zonde, wordt geplaatst onder de heerschappij van de genade en gaat daardoor, wordt wedergeboren en gaat daardoor het koninkrijk binnen. In dat geval het koninkrijk in zijn geopenbaarde vorm. En tot in onze dagen een verborgen koninkrijk in de hemel. Maar het is hetzelfde koninkrijk overigens. Want er is maar 1 koning en ook 1 koninkrijk. Hebben we nu tot zover? Mooi, dan gaan we nu eerst pauzeren. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Zoals iemand in de pauze tegen me zei, het antwoord had natuurlijk ook kunnen zijn. Waar hebben we het nou de vorige weken steeds over gehad? Want ja, de langste redenvoering, nou misschien niet de langste, maar een van de 2 langste redenvoeringen dan van de Heer Jezus, was de reden op de Olijfberg, in Engels sprekende landen bekend als de tweede bergreden. De reden gesproken op de Olijfberg, de reden over de laatste dingen heet hij in het Nederlands officieel. De uiteenzetting van de Heer Jezus in Matthäus 24 naar aanleiding van eigenlijk dezelfde vraag. De vraag ziet er wat anders uit, maar het is echt dezelfde vraag. En die reden werd uitgesproken enige dagen voor de kruisiging van de Heer Jezus. Na de zogeheten intocht en voor zijn kruisiging uiteraard. Dus dat was kort daarvoor. En toen vroegen de discipelen in Matteüs 24 vers 3... ook op de Olijfberg, diezelfde Olijfberg waar de vraag nu gesteld wordt in Handelingen 1. Want dat was ook op de Olijfberg, zoals later vermeld wordt. Maar in Matteüs 24 was de vraag, zeg ons, vers 3 is dat. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld, of eeuw eigenlijk. Van de aion. Maar dat zijn strikt genomen drie vragen. Wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw parousia? Letterlijk eigenlijk gewoon aanwezigheid, parousia, presentie. En wat zal het teken zijn van de voleinding der aion? Dat is drie keer hetzelfde, want deze dingen waaraan de discipelen refereren zijn de dingen die in de voorgaande versen besproken werden. Met name ook die aan het eind van hoofdstuk 23... waar de Heer uitgebreid spreekt over dat Jeruzalem zou verwoest worden. En de vraag is, wanneer zal dat zijn? Nou, wij weten dat de laatste keer dat Jeruzalem zal verwoest worden is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat is ter gelegenheid van de parousia, de toekomst des Heren. Want dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, zegt Zacharië 14. Het is dus gewoon hetzelfde. En wat betreft de voleinding der aion, daar kan ik heel kort over zijn. De voleinding der eeuw is uiteraard de voleinding van de tegenwoordige eeuw. Namelijk van de tegenwoordige boze eeuw. En de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw is dus tegelijkertijd het begin van de toekomende eeuw. Dat wil zeggen, daar waar de tegenwoordige eeuw beëindigd wordt, begint de toekomende. Ik zei met opzet niet wanneer, ik zei daar waar. Maar waar het betreft Israël en Jeruzalem, daar zal de tegenwoordige boze eeuw beëindigd worden. Als de toekomende eeuw aanvangt, en de toekomende eeuw is het koninkrijk van Christus, zoals de tegenwoordige boze eeuw het koninkrijk is van der duisternis. Die eeuw waarvan Satan de god is, weet u wel. De god deze eeuw. Die eeuw. Wanneer eindigt dat? Nou, wanneer het is? Ook eind van de 70ste week. Dus het zijn drie vragen, maar het is in wezen precies dezelfde vraag. Wanneer zal dat zijn? Maar het is ook een tijdstip waarop het koninkrijk aan Israël zal gaan opgericht worden. Ik zeg het wat aarzelend, omdat het maar het allereerste begin is natuurlijk. Maar het is feitelijk dezelfde vraag als in Handelingen 1. En misschien is dat ook een reden waarom in Handelingen 1 geen uitgebreid antwoord meer volgt. Geen ja en geen nee. Want in Matteüs 24 heeft de Heer uitgebreid uiteengezet hoe het zo ongeveer zou verlopen. Lijkt me duidelijk. En dan, ja, ik aarzel weer. Omdat Matteüs 24 ook nog maar een deel van die redenvoering van de Heer Jezus geeft. Het andere deel namelijk vinden wij in Lucas 21. En die twee zou je dan nog bij elkaar op moeten tellen. Maar dat is een onderwerp apart, dus dat doe ik nou niet. Maar de gedachte is dat de Heer aangekondigd heeft tweemaal een verwoesting van Jeruzalem. Eenmaal in het jaar 70, maar dat staat er niet bij. En eenmaal aan het eind van de 70ste week. Dat blijkt eruit als we Lucas 21 en Matteüs 24 met elkaar vergelijken. Twee keer sprake van verwoesting van Jeruzalem. In Lucas 21, verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, want daar komt het op neer. En in Matteüs 24, verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week. Nou, hoe dat ook zij, de Heer heeft een uitgebreid antwoord gegeven, dus enige weken tevoren al, op diezelfde Olijfberg. En vermoedelijk, voor zover wij kunnen nagaan, heeft de Heer elke avond van die vier dagen met zijn discipelen hierover gesproken. Vandaar de verschillende varianten die er bestaan in Marcus, Matthäus en Lucas. Maar het blijft altijd hetzelfde verhaal. Wanneer zal dat zijn? En begrijp je me goed, als de vraag is wanneer zullen deze dingen zijn, dan kan niet maar gewoon geantwoord worden in het jaar zoveel. Dat kan sowieso niet. Het is de vraag of het wenselijk is, maar ook als het wenselijk zou zijn, kan dat niet, omdat zoiets niet bestaat. Er bestaat geen jaartelling, geen doorlopende jaartelling enzovoorts. Ik vestig uw aandacht op dat onze zogeheten christelijke jaartelling geacht wordt te tellen vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Maar deze christelijke jaartelling is pas eeuwen later alsnog en met terugwerkende kracht ingevoerd, inclusief de misrekeningen dus. Je hebt er dus in de praktijk niks aan. Ik las laatst een boek van iemand die zei, nee, het wordt 1997, want het getal 1997 is zoveel maar zoveel maar zoveel. Het werd ontbonden in factoren en de factoren hadden dan een betekenis en samen bij elkaar zou het dan de opname moeten zijn. Dan breekt mij altijd de klomp. Getallen symboliek ben ik bepaald geen tegenstander van. Maar alleen al het idee dat dat nummer iets zou zeggen, is dwaas omdat het nergens op gebaseerd is. Wel een nummer is nergens op gebaseerd. Hangt in de lucht. Had net zo goed een paar cijfers hoger of lager kunnen zijn. Zegt niks, kun je niks mee. Evenals het jaar 2000. Precies hetzelfde. Zegt dus niks. En wat de Joodse jaartelling heeft, toen zei iemand, nee, maar je moet de Joodse jaartelling hebben. Dan zeg ik, ja, theoretisch schijnt dat zo te zijn, maar de Joodse jaartelling is ook pas uitgevonden in dezelfde tijd als dat de christelijke jaartelling werd uitgevonden. Die is ook dus van veel latere datum. En die hebben niet maar een paar honderd jaar moeten terugrekenen, maar enige duizenden jaren. En de afwijking is navenant. Dat wil zeggen, eveneens. Veel groter. Je hebt dan die nummers niks. Echt niet. Omdat het nergens op stoelt. Omdat het vol zit met fouten. Dat is ook algemeen bekend. Hoe lastig het ook is. Dat kan je dus niet zeggen. Als dus gevraagd wordt wanneer kan, zeker als het over langere termijn gaat, kan alleen nog maar gezegd worden, nou, het gaat gepaard met enige andere gebeurtenissen. En daar wordt dus naar gevraagd. Aan de hand van welke gebeurtenissen weten wij dat deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. En daarom hebben we ook min of meer vaste uitdrukking in Handelingen 1 en 1 Thessalonicenzen 5, die van tijden en gelegenheden. De uitdrukking betekent tijden, namelijk gelegenheden. Want tijden als zodanig is zo goed als niet mee te werken. Het is in ieder geval niet accuraat, want er is geen goede tijdrekening. En dus wordt het gelegenheid. En daarna vestig ik uw aandacht op dat ook in ons Nederlands de term tijd dikwijls gebruikt wordt. Helemaal niet in de zin van absolute tijd, maar in de zin van gelegenheid. In de zin van een bepaalde gebeurtenis. Dat heb je toch, hè?
Zware tijd.
Ja, je kunt een zware tijd hebben. Welke tijd is dat? Dat heeft met tijd en met tijd rekenen niks van doen. Hangt van gebeurtenissen af. Daar hangt het mee samen. En de vraag is dus, wanneer zal het zijn? Namelijk, wat zal het teken zijn van enzovoorts? En de Heer geeft niet één teken, maar vele tekenen. En ik ga er heel snel doorheen, want ik wil een andere redenvoering volgen. Matthäus 24, eventueel hebben we het er een andere keer wel over. Maar Matthäus 24 dan, wanneer zal het zijn? En de Heer zegt niet, het komt u niet toe te weten, de tijden. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ziet toe dat u niemand verleiden. Daar begint het mee. Dat betekent dat het dus nog wel even zal duren. Voor het zover is. Want als het onmiddellijk zal beginnen, dan is er helemaal niet tijd om verleid te worden. Hebben die nog? Ziet toe dat u niemand verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam. Voordat de Heer zelf komt. Velen zullen komen. Allemaal tegelijkertijd. Dat is erg onwaarschijnlijk. Als ik me zou willen uitgeven voor Napoleon, zal ik maar zeggen. Maar dan lopen er nog een paar duizend rond in Nederland die zich ook daarvoor uitgeven. Dan dat is heel dom. Dan heb ik geen markt. Ik bedoel, dat heeft geen enkele zin. Hè? Dan moet ik wat anders bedenken, Karel de Grote of zo. Hè? Toch? Je moet toch iets eigens hebben? En als er al twee rondlopen die zich voor de Messias uitgeven, waarom zou een derde zich daarbij voegen? Dus als het, begrijp u toch, als het dus staat, velen zullen komen onder mijn naam, dan betreft het automatisch meerdere generaties. En er staat hier dus meteen al dat het dus in elk geval meer dan één en vermoedelijk ook meer dan twee generaties zouden passeren voordat de Heer zelf zou komen, de echte Christus dus. Heb je dat? Dat is niet eens Handelingen 1, dat is Matteüs 24. Dat is niet na Pinksteren, maar verder voor. En dus, velen zullen komen onder mijn naam zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En als de een dan uiteindelijk verdwenen is, komt weer de andere, inclusief Laude Palingboer, maar die kennen jullie misschien niet eens meer. Maar, hebben we ook nog gehad, hè, in Nederland, hè?
Ja.
Nou goed. En nog zo wat. En dan, en gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, allemaal tegelijkertijd. Ligt niet zo erg voor de hand. En horen van oorlogen, kijk, als je over goede communicatiemiddelen beschikt, dan hoor je van heel veel oorlogen in verschillende plaatsen, zal ik maar zeggen. Maar dat was het toen ook niet, dus daar gaat het niet om, ze komen de een na de andere. Geruchten van, of horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Met andere woorden, er gaan vele generaties overheen voor de echte Christus komt, of zullen we zeggen voor Christus definitief komt om zijn koninkrijk op te richten en daarmee een einde te maken aan de tegenwoordige boze eeuw. Met andere woorden, de Heer had in hoge mate de vraag die nu in Handelingen 1 bij herhaling gesteld wordt op dezelfde plaats, die vraag had hij al lang beantwoord. Heb je het nog? Is toch niet zo moeilijk? Moet ik nog verder lezen in Matteüs 24? Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnood en pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen. Hoeveel generaties is dat? En dan staat er, doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Eigenlijk moet ik er dan nog op wijzen dat velen juist deze verzen zien als tekenen van de eindtijd. Zo van, nou komt de Heer spoedig weer. Nou, in de Bijbel staat erbij dat het juist niet zo is. Sorry, staat het toch of niet?
Nee, dat staat er niet.
Er staat, het zijn maar een begin des matten.
Ja, maar sorry staat er niet.
Nee, sorry staat er niet bij. Sorry is voor mij. Maar velen denken dat dit soort zaken tekenen zijn van de naderende wederkomst van Christus. Nou, het punt is, dat zal zo zijn in de dagen kort voor de wederkomst van Christus, maar het is er altijd al. En hier staat, het is maar een begin. Als dan zullen zij je overleveren in verdrukkingen, zullen u doden. En ge zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Het is in elk geval van toepassing, minstens op de eerste 300 jaar van het christendom. Tot aan de dagen van Constantijn, zal ik maar zeggen. En toen was het nog niet over, maar toen werd het een stukje minder. Toch? Eeuwen. En dan zullen er velen geërgerd worden, zullen elkander overleven en elkander haten. En opnieuw, en vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. Is dat simpel de herhaling van de eerste uitspraak of betekent dat het in de toekomst heviger zal worden? Ik denk dat laatste. Dat er weer zo'n vlaag komt van allerlei figuren die zich voor de Messias uitgeven. Nou, in onze dagen zijn er nogal wat. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar het moet toch duidelijk zijn dat hier vele generaties, dat hier over vele generaties heen gekeken wordt, enzovoort. En van heel die tijd staat in vers 14, en dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden. En daarna pas, en niet als resultaat daarvan, en daarna pas zal het einde komen. Van wat? Van de eeuw. Of de wereld, zoals het heet in vers 3. Wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? De Heer zegt, nou, er zal dit gebeuren, dat gebeuren. Komt heel veel generaties en dan pas zal het einde komen. Toch? De prediking van het evangelie in de wereld gaat nog steeds door. Maar die verdrukkingen gaan ook door, die oorlogen gaan door, al die ellende gaat door. Wordt misschien wat heviger in onze dagen, al denk ik soms dat het voor een belangrijk deel ook gewoon zo is dat wij er meer van horen, omdat we allemaal op internet zijn aangesloten, of zoiets. Beetje veel. Maar vooruit, maar dat zal allemaal doorgaan. Maar dat het meerdere generaties betreft, en zelfs als je dit leest, zou je tot de conclusie komen dat het toch zeker enige honderden jaren zou zijn. Moet toch duidelijk zijn. En dan pas staat er, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël. Dan pas krijg je heel specifieke tijdskenmerken ontleend aan het Oude Testament. In dit geval aan Daniël, zal ik maar zeggen. De oprichting van dat beeld enzovoorts. Dan zal de grote verdrukking zijn met betrekking tot Jeruzalem, die van 3,5 jaar. En dan zal Jeruzalem verwoest worden aan het einde van, dat staat hier niet meer bij, maar dat staat in het Oude Testament. Dan hebben we de aanknoping enzovoorts. En dan pas zal een overblijfsel de naam des Heren aanroepen. En de vraag is, als de discipelen dit begrepen hebben, Matthäus 24, zouden ze dan echt gedacht hebben dat in hun dagen het koninkrijk zou aanbreken? Wel, als ze dat gedacht hadden, dan hebben ze naar die redenvoeringen van de Heer Jezus toen niet goed geluisterd. En dat denk ik ook dat dat zo is. Omdat ze wat anders aan het hoofd hadden in die dagen, want zij zagen de bui hangen. Ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar toen de Heer en zijn discipelen in die dagen in Jeruzalem was, de dagen volgend op het zogeheten Palmpasen, zal ik dan maar zeggen, toen wisten ze eigenlijk, dit loopt verkeerd af. En het is van tevoren, was dat ook al aangekondigd. Het zou verkeerd aflopen, dat wisten ze ook. Het was levensgevaarlijk voor hen in Jeruzalem. En inderdaad, zo ging het ook, want de Heer werd gevangen genomen, de discipelen moesten vluchten, zeg ik maar. En het eindigde in de kruisiging van de Heer Jezus. Ik denk dat ze daar veel meer een gedachte bij gehad hadden, bij de dreiging die er in die dagen was. Maar hoe dat ook zij, of de discipelen het nou begrepen hadden of niet, de Heer wist het en had het al gezegd. En als nu opnieuw op dezelfde plaats dezelfde vraag gesteld wordt, ze zaten misschien allemaal weer op hetzelfde bankje boven de Olijfberg, uit te kijken naar het tempelplein, kan me dat helemaal zo voorstellen. Dat is maar een heel klein plekje namelijk daar. En daar zaten ze waarschijnlijk met z'n allen weer de ondergaande zon na te kijken en dat soort dingen. En ja, zal dat nou gebeuren? Nou hadden ze dit achter zich en nu komt de vraag dus weer. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Ja, hoe lang duurt trouwens deze tijd? Want als het antwoord ja of nee is, dan moet je toch eerst weten hoe rekbaar dat begrip deze tijd is, toch of niet? Nou goed, de vraag was dus ook niet te beantwoorden en wordt dus ook verder niet beantwoord. Kijk, wat de discipelen toekwam, is dat ze hun werk zouden doen. En het had niks te maken met of het koninkrijk al of niet in die dagen zou openbaar worden. Zij zouden gewoon het evangelie prediken. En als wij de wederkomst van Christus prediken en de opname van de gemeente, doen we dat niet omdat we denken dat het morgen of gisteren had moeten gebeuren. Gisteren, nou goed, laat maar zeggen. Wanneer was het ook alweer Joods nieuwjaar? Dat is 2 dagen geleden, geloof ik.
He? Gisteren en vandaag.
Oh, ze vieren het 2 dagen. Is het vandaag 3 oktober?
1 en 2.
Nou ja, goed, laat me. Ja, 2 en 3 oktober van het jaar, hè? 1 en 2 Tisri. Nou goed, van het jaar dus ook niet, denk ik dan altijd, maar. Maar het kan meevallen, denk ik dan altijd nog. Goed, maar het punt helemaal niet. Wat er ook gebeurt, we houden ons aan de Bijbelse boodschap. En de boodschap is dat als Israël tot geloof komt, zal de Messias verschijnen. En als een Jood of een Heiden tot geloof komt, krijgt hij eeuwig leven. Leeft hij onder het nieuwe verbond, maakt hij deel uit van het koninkrijk van Christus. Verborgen, nou ja, en? Toch? En de wederkomst van Christus, dat zouden wij altijd verwachten. Het heeft er niks mee te maken of we het voor vandaag of morgen verwachten of pas over 1000 jaar. Wij zouden dat verwachten. Dat is onze hoop. Daar zien wij naar uit. De verschijning der heerlijkheid heeft niks te maken met hoe lang dat nog duurt. Dat is een misverstand. Toch? Nou goed. Dus, terug naar handelingen 1, waar dan die uitdrukking voorkomt, tijden of gelegenheden. Let op het meervoud. Zult gij in deze dagen, in deze tijd uw koninkrijk oprichten? Dat is maar 1 ding. Maar het antwoord is een meervoud. Het komt u niet toe te weten, niet de tijd of gelegenheid, maar de tijden of gelegenheden. Die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Want het punt is, dat die tijden en gelegenheden allemaal van doen hebben met de reeks, een vaste reeks van gebeurtenissen, zoals door de profeten aangekondigd. Vaste reeks van gebeurtenissen die moet leiden tot de definitieve vestiging van het Messiaanse Rijk over alle volken. En populair gezegd dan, Opname van de gemeente, begin van de 70ste week, midden van de 70ste week, einde van de 70ste week, 33 jaar en uiteindelijk begin van de 1000 jaren enzovoorts. Ik bedoel, dat is allemaal aan elkaar gerelateerd. Ik zeg het met opzet zo snel, want ik ga er nou niet op in. Maar het punt is dat al die gebeurtenissen met betrekking tot de gemeente, het Joodse volk en heel Israël en de volkeren enzovoorts, die zijn allemaal aan elkaar verbonden. Ook in de tijdrekening, voor zover ik weet. In ieder geval, als je de dag weet van het begin van de 70ste week, dan weet je dus ook, althans kun je weten, wat de laatste dag is van die 70ste week. Je hoeft niet eens uit te rekenen, het is gewoon een kwestie van even tellen op de kalender. Van meneer Spier, nou laat maar zitten. Maar er is niks moeilijks aan, dat wil zeggen het is aan elkaar verbonden. En andersom, als je weet wanneer het einde van de 70ste week is, theoretisch, kun je terugrekenen en weten wanneer die andere gebeurtenissen zullen plaatsvinden die eraan vooraf zouden gaan. Niet alle gebeurtenissen, maar de belangrijkste wel. En dus het is altijd meervoud. Het hangt allemaal met elkaar samen. En als eenmaal die 70ste week aanvangt, anders gezegd, als eenmaal diezelfde klok die ooit stopgezet is weer begint te lopen. Begrijp, er is maar één klok. Die andere lopen gewoon, hè. Maar die ene klok die ooit stilgezet is, als die ooit weer begint te lopen, dan is het een kwestie van afwerken van het programma. En dat zal God doen. En dus meervoud, tijden en gelegenheden. En die heeft de Vader in zijn eigen macht gesteld. Hetgeen niet noodzakelijk en in ieder geval niet uitsluitend betekent dat die data in Gods macht gesteld zijn. Ik denk dat het belangrijker is dat de gebeurtenissen als zodanig in Gods macht gesteld zijn. Het gaat om wat hij doet. Het gaat om wat hij zal doen, niet wanneer hij het zal doen. Dat is ondergeschikt belang namelijk, het laatste. En daarna zeg ik, maar als de Vader deze dingen in zijn eigen macht gesteld heeft, dan is dat dus al gebeurd en weet hij dus precies wanneer het gebeuren zal. Heb je dat nog? Die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij weet het dus. En dat we het een en ander daaromtrent in het profetisch woord ook inderdaad tegenkomen. Waaronder dan uiteindelijk ook bijvoorbeeld 1 Thessalonicense 5 met betrekking tot die tijden en gelegenheden. Ja, dat is een vanzelfsprekende zaak. Nou goed. De handicap is niet zozeer dat de Bijbel er onduidelijk over is. De grootste handicap, denk ik, voor ons, wanneer wij het nazoeken, is dat we inderdaad geen betrouwbare tijdrekening hebben. Het komt ook bij benadering terecht. Dat is mij trouwens persoonlijk meer dan voldoende. Ja, dat meen ik. Maar de discipelen hoefden er verder niks van te weten. Wat de discipelen wisten, is dat deze boodschap gepredikt zal worden, precies zoals in het Oude Testament min of meer wordt aangekondigd. Het evangelie, de zaligheid zou gepredikt worden aan alle volkeren, want in hem, in Christus, zouden alle volken gezegend worden. Dus moet hij aan alle volken gepredikt worden. En dat begint per definitie uiteraard bij Jeruzalem. Nou, dat zouden ze ook doen. Bij Jeruzalem, dus de twee stammen, Samaria, overdrachtelijk de 10 stammen dan, maar die volgorde en dan inderdaad alle volkeren. En dat die opdracht krijgen ze niet. De Heer zegt dat het zo zou gebeuren. Want dat is de strekking van wat er in vers 8 staat. Maar gij zult ontvangen, dat wil zeggen of het nou wel of niet in onze dagen gebeurt, heeft er niet mee te maken. Gij zult, hoe dan ook, ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, ontleend aan het Oude Testament, aan de beloften die via de profeten gedaan zijn. En dus gij zult mijn getuige zijn, want als de geest over een mens komt, betekent het dat hij gaat spreken. Ik heb het dus nagezocht in de Bijbel, maar als de geest over iemand vaardig wordt, dan komen er woorden uit. Niks moeilijks aan. En niet in tongen, gewoon in klare taal. In tongen kan natuurlijk dan ook, maar in principe in klare taal. Dat is wat de geest doet. De geest brengt immers het woord Gods voort. En als de geest vaardig wordt over de mens of over een mens komt, betekent het dat hij inderdaad de woorden Gods zal spreken. En dus zal getuigen van Christus, en dat staat er ook. De Heilige Geest zal over u komen en gij zult mijn getuige zijn. En ik kan het natuurlijk makkelijk zo zeggen, omdat we allen de geschiedenis van Handelingen 2 kennen. Toch? Daar werd die geest vaardig over hen en ze begonnen te spreken. Eerst in tongen weliswaar, maar daarna in gewoon klare taal. Het wordt later nog een paar keer precies zo gezegd. Dus inderdaad, dat is wat er zou gebeuren. Ze zouden de boodschap prediken, enzovoorts. En dan komt het mooiste deel van de preek. Er wordt geen woord meer gezegd namelijk. Er komt een aanschouwelijk voorbeeld. Ik noem dat wel eens, er komt het laatste teken wat de Heer deed voor zijn discipelen. Ook na zijn opstanding deed hij nog tekenen. Hè? U weet nog die wonderbare visvangst uit Johannes 21 zal het wel zijn. Bij het meer van Galilea. Dat is de hele nacht gevist. Met het net aan de linkerkant. En toen, s'morgens hadden ze niks gevangen. Toen zei de Heer, gaan we weer vissen, maar nou het net aan de rechterkant. En toen zat het net vol vis. Weet u nog? Toch, zullen wij in deze tijd vissers van mensen zijn? Ja, dat wel. Maar je zal het net aan de andere kant moeten hangen. Verder maakt het niks uit. Je kunt dezelfde route varen. Heb je dat nog? Er is maar een heel miniem verschil. En ze vingen vis, niet aan de linkse Joodse zijde, maar aan de rechtse heidense zijde, vooruit. U weet wat ik nog meer in gedachten had, hè? Ja. Als het niet bij de twee stammen is, dan was het bij de tien. Maar zover wilde ik nou er niet op ingaan, maar zo steekt het natuurlijk wel in elkaar. Nou goed, het was een teken, maar dit is het laatste teken wat de Heer deed. En daar staat dan, en ik bespreek het heel snel, er staat, als hij dit gezegd had, dat wisten we zo ook wel, zeg ik dan altijd. Maar waarom staat dat erbij, als hij dit gezegd had? Omdat wat nu volgt gezien moet worden in verband met wat er zojuist gezegd was, toch? Als hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond en maakte speeksel en slijker. Heb je ook zoiets, hè? Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Let op dat ze het zagen, want het gaat om een zichtbaar teken. Werd hij opgenomen, was ook voldoende geweest. Maar er staat, ze zagen het. En een wolk nam hen weg van hun ogen. Dat zagen ze dus ook, anders stond het woord ogen er niet. En alzo zij hun ogen, ziet u hoe nadrukkelijker staat dat ze het zagen? Alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet. Nou wordt het langzamerhand vervelend. Ziet. Ze zagen dus weer wat, hè? Ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En als we nou voor één keer even niet bevooroordeeld zijn, stel we hebben er verder nog niks van gelezen, van handelingen en wat er verder volgt enzovoorts, dan is dit toch niet moeilijk. Hier gebeurt een teken. En er wordt gewoon bijgezegd waar het een teken van is. Luxe, denk ik altijd. Deze keer staat het er gewoon bij. Want wat men hier ziet, dit teken, is de uitbeelding van de wederkomst van Christus. Toch? Want er staat, die zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En wat er dus gebeurt, is dat er bij gelegenheid dan mensen zijn, kennelijk, die hun ogen gericht houden op de hemel. Zit het voor u? Joden die de naam des Heer aanroepen. Doen dat zo. Als ze hem echt aanroepen dan, hè. En dan zien ze de wolk en uit de wolk verschijnt de Heer. En zet zijn voeten op de Olijfberg. Dat is wat hier staat. Ik zeg altijd, de film draait achteruit. Dan kan iedereen dat begrijpen. Het is echt niks moeilijks. En dat is het laatste teken wat de Heer deed. En voor de goede orde wijs ik er dan nog maar op. Dat volgens de schrift de Heer zijn hemelse positie heeft ingenomen. Niet op deze zogenaamde hemelvaartsdag. Maar op de zogeheten eerste paasdag. Toen God hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand. En er zat geen 40 dagen tussen. Hem was al gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij had al zo'n positie in de hemel enzovoorts. En daarna deed hij alsnog dit teken voor zijn discipelen. Maar dat is niet een teken waarin uitgedrukt wordt dat hij nu vanaf nu in de hemel op een troon zou zitten. Want per slot, dat staat er niet eens bij. Er wordt niet eens over een troon gesproken. De echte hemelse dingen werden hier ook helemaal niet gezien. Nee, wat hier gezien wordt, is een uitbeelding in omgekeerde volgorde dan. Een negatieve afdruk. Mag dat alsjeblieft? Dat is een type. Een negatieve afdruk van de wederkomst van Christus. En hier stond hij voor het laatst en hier zal hij opnieuw zijn voeten zetten. Wanneer? Bij welke tijd? Dat kun je niet zeggen. Welke gelegenheid dan? Als het overblijfsel uit Jeruzalem de naam des Heren aanroept. Op de laatste dag van de 70e week van Daniël. Kortom, de dag dat Jeruzalem verwoest wordt en dus vervuld wordt wat de Heer in Matthäus 23 en 24 aankondigde. Daar gaat het om. En in afwachting daarvan, in afwachting van zijn wederkomst, wat zou er gebeuren? Zou het evangelie gepredikt worden door de kracht van de Heilige Geest, beginnende in Jeruzalem, Samaria, eindende raad, dat is precies gebeurd. En het wordt vervuld in onze dagen, tot vandaag, tot en met vandaag. En morgen weet ik nog niet, hè. Want je kan niet weten, denk ik altijd. Maar zo gaat het toch gewoon verder. Er is echt niks mee veranderd. Met andere woorden, we vinden hier dus wel degelijk de tegenwoordige bedeling aangekondigd. Waarbij de Heer zich verbergt. Waarbij hij zijn aangezicht niet meer laat zien. En als hij zich weer zal laten zien, op aarde althans, zal het zijn aan het eind van de 70e week van Daniël. En ik wijs er dan maar op dat de Heer weliswaar in die tussentijd nog aan enige discipelen verschenen is. Waaronder bijvoorbeeld ook aan de apostel Paulus. Maar niet zodanig dat hij zijn voeten zette op de aarde. Heb je dat? Want op aarde zou hij terugkomen, op de Olijfberg, op basis van de bekering van het Joodse volk. En indien niet goedschiks, dan inderdaad kwaadschiks. Maar u weet, God is langmoedig over ons. Ik heb het eens nagevraagd aan Petrus. U weet wel, ik heb hem gewoon gevraagd. En hoe komt het nou dat die wederkomst nog niet heeft plaatsgevonden? 2 Petrus 3. Waar blijft de belofte zijner toekomst? En Petrus zegt, nou, hij zegt, één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dat zegt hij eerst. Maar daarna zegt hij dat God langmoedig is over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. En daarna zegt hij, en achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, zoals ook Paulus geleerd heeft, enzovoorts. Daar gaat het om. De Heer is langmoedig en dus komt die verdrukking nog niet. Maar als het een keer zover is, als zijn tijd op is, zal ik maar zeggen, dan zal dat inderdaad wel degelijk komen. Al die 2000 jaar lang heeft dus Israël, beter gezegd het Joodse volk, de gelegenheid om alsnog te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus. En de prediking zou onder andere daarop gericht zijn. Nou ja, de bekering van de individuele mens. Maar het zou wat Israël betreft moeten leiden tot de bekering van het hele volk enzovoorts. Het gebeurt echt niet, maar de Heer is 2 dagen van 1000 jaar langmoedig over dat volk. En dan zal hij inderdaad andere maatregelen treffen. Dat is het idee. En dat is ook wat in Matthäus 24 werd aangekondigd. Door de verwijzing naar die 70e week van Daniël en naar de grote verdrukking die over heel de wereld komen zou. Het staat er allemaal expliciet bij hoor. De Heer had het echt volledig aangekondigd. Er kan geen twijfel over bestaan. Als wij vaststellen dat de discipelen het allemaal niet wisten, dan zijn wij denk ik voorbarig met die conclusie. Maar de vraag is ook niet werkelijk of de discipelen dit alles wisten of niet. De vraag is of God het wist of niet. Want niet de discipelen hebben de loop van de geschiedenis, van de heilsgeschiedenis bepaald. Maar God heeft dat bepaald. Ik hoop dat u die begrijpt. Want die is heel essentieel. Er zijn theorieën over dat de discipelen dit alles niet wisten. En er dus ook geen deel van uitmaakten. Zij wisten niet over de gemeente van onze dagen, is het idee. Dus maakten ze er ook geen deel van uit. Dat is een conclusie die helemaal absurd is trouwens. Ja, dat is een volstrekt idiote, sorry. Maar een onlogische conclusie. Ook al wisten ze het niet, daarom konden ze er wel deel van uitmaken. Toch? Tja, misschien weet je het niet, maar je kan wel een prijs gewonnen hebben. Je hebt er weinig aan als je het niet weet, maar dat is wat anders. Hè? En misschien weet je het niet, maar misschien heb je Amerikaans staatsburgerschap. Zou kunnen, weet je veel. En er zijn zoveel dingen te bedenken. Tenminste, vanavond lukt me dat zo snel niet meer. Er zijn zoveel voorbeelden van te bedenken, je weet het niet. Mijn vader had altijd het voorbeeld van die man die naar Australië emigreerde. In de 50e jaren kon dat allemaal nog. Van die man die van zijn laatste cent de ticket had gekocht voor de boot enzovoort. Je moet hem vast gehoord hebben. Nee, nou goed. En op die boot, ja, hij had zijn laatste cent uitgegeven. Zat hij op de schip en elke... Dat is een beetje een belachelijk verhaal. Maar elke dag had hij een appel en een noot. En een zak appel en een zak noot erbij, zeg. En onderweg had... Heb je hem al eens gehoord? Moet wel. Onderweg had hij elke dag een appel en een noot enzovoort. Tot ze bijna in Australië waren. En toen kwam er iemand langs. Die zei, hé meneer, ik heb je nog nooit in de mes gezien. In de eetzaal gezien. Hij zei, ja, dat kan ik niet betalen. Toen zegt die ander, laat me dan je ticket eens zien. En toen bleek dat daarop stond dat de overtocht was inclusief alle maaltijden enzovoort. Met de moraal dat we onze Bijbel zouden lezen. Dat is natuurlijk de moraal van het verhaal. Maar bedoel maar, je kunt dus ergens delen hebben en het niet weten. Nou en... Er zijn zoveel mensen die weten, die nauwelijks weten dat ze als gelovigen deel uitmaken van de gemeente, maar geen flauw idee hebben wat voor een ding is, zeg ik altijd. Dat zegt toch niks? Het gaat erom niet of de discipelen het wisten, of konden weten, want daar gaan de discussies dan altijd over. Ik beweer, ze konden het weten. En of ze, als ze het niet wisten, was het hun eigen schuld. Maar vervolgens, het is niet in vragen. Waar het over gaat is of de Heer het wist. En dat is duidelijk genoeg, want de Heer heeft er duidelijk genoeg over gesproken. En heeft ook vele tekenen gedaan in de loop van zijn aardse bediening. Waardoor diezelfde waarheden worden geïllustreerd. En dit is het laatste teken. Hij verdwijnt en vervolgens wordt medegedeeld, zo zal hij wederkomen. En in hoofdstuk 3 staat, hij zal wederkomen wanneer het Joodse volk zich bekeert. Met andere woorden, dat wisten de discipelen dus heel goed. Dat het daarvan afhing. Enzovoorts. Nou goed. En dan met nadruk wordt genoemd alsnog, in het laatste stukje dan in vers 12, de Olijfberg. De berg die genaamd wordt de Olijfberg, wordt achteraf alsnog vermeld. Daar is een goede reden voor, omdat daarmee aansluiting gevonden wordt met Zacharia 14, waar expliciet vermeld wordt dat de Heer zal komen op de Olijfberg om zijn koninkrijk op te richten en om een gelovig overblijfsel te bewaren in de woestijn, want dat staat er allemaal bij. En bovendien ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Ik kan dus helemaal niet missen. De gedachte is die van Handelingen 3. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En in die tussentijd wordt gewoon het evangelie gepredikt. In die tussentijd wordt ieder die gelooft kind van God, wordt toegevoegd aan een gemeente die zalig wordt, wat het dan ook voor een ding mogen zijn, enzovoorts. En dat is niks bijzonders aan. Dat zou ook zo gebeuren. Dat is wat in het Oude Testament is aangekondigd. Enzovoorts. Alleen de grote clue, zal ik maar zeggen, van het hele verhaal is dat die gelovigen uit de tijd voor de 70ste week van Daniel, ik zeg dus niet voor de wederkomst van Christus, ik zeg voor de 70ste week van Daniel, worden als eerste vruchten van de oogst beschouwd. Want de oogst is de voleinding der eeuw. Matthäus 13. En wij worden beschouwd als wat vroeg rijp, als eerste vruchten van de oogst en dus als eerstelingen. Als het over oogst gaat, heet het eerstelingen. Als het over mensen gaat, heet het eerstgeborenen. Het gaat over eerstgeboorterecht namelijk. Wij als eerstelingen, wij als gemeente van eerstgeborenen, krijgen inderdaad of hebben inderdaad een bestemming in de hemel, zoals verwacht mocht worden op grond van de oud-testamentische typologie, de wet dus. Al wat de baarmoeder opent is mijn, zegt de Heer. Elke eerstgeborene is voor God bestemd. En de gemeente van eerstgeborenen, kortom de eersten die tot geloof komen sinds de opstanding van Christus en sinds het aanbreken van het nieuwe verbond, hebben inderdaad een hemelse bestemming. Daar lees je ook in Handelingen weliswaar weinig over. Maar waarom ook? Er staat per slot van rekening al in Exodus. Toch? Nou ja, Genesis al. Daar moeten we het helaas weer bij laten. voor vanavond. Ik heb ooit wel veel uitgebreider over deze hemelvaartsdag gesproken en de gebeurtenissen en het teken enzovoort. Dus vandaar dat ik er met wat gemak wat snel overheen gegaan ben. Dat zeg ik als excuus achteraf. Maar als je goed hebt opgelet, dan moet je voldoende gehoord hebben om dat te kunnen controleren in de schrift of deze dingen al zo zijn. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en mochten bepaald worden bij deze aloude vraag. En we danken u dat we uit uw woord steeds hetzelfde antwoord krijgen. Dat de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben hier op aarde wacht op de bekering van dat volk wat u bestemd hebt of uitverkoren hebt tot het koninklijk priesterdom. En we danken u dat we mogen leven in de tijden die daaraan vooraf gaan. En daardoor als gelovigen deel krijgen aan dat koninkrijk, maar in het bijzonder zelfs aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is ingeschreven. En we danken u dan dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat wij deel hebben gekregen aan dat eerstgeboorterecht, waardoor wij een hemelse burgerschap, een hemelse bestemming hebben ontvangen. Wij danken u ook te mogen uitzien naar de verschijning van onze heiland in heerlijkheid. Mede in de wetenschap dat ook wij dan met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar we danken u, Vader, te mogen weten dat inderdaad die heerlijkheid van onze heiland geopenbaard zal worden aan Israël en de volken. En dat eenmaal dat lang geleden aangekondigde koninkrijk ook definitief gevestigd zal worden, zelfs nog in deze oude wereld. We danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen weten dat het heel dichtbij gekomen is. In afwachting daarvan, Vader, bevelen wij onszelf bij u aan, opdat u uw tegenwoordige werk aan ons zou doen. Ons zou doen opgroeien als uw kinderen, ons zou voeden, opdat we mogen opwassen tot mannelijke rijpheid, opdat we mogen uitzien naar die heerlijkheid en die erfenis die u ons beloofd hebt. Wees u dan ons nabij met diezelfde geest, diezelfde kracht van omhoog, opdat we daardoor bekrachtigd mogen worden opgebouwd in geloof en mogen veranderd worden naar uw beeld. Wij vragen u dat op grond van uw genade. Amen.